U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Vanuit de welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Een belangrijke dag vandaag, Witte Donderdag. En daar gaan we uiteraard zo dadelijk over spreken. We gaan het paastriduum beginnen. Dat betekent dat we de drie belangrijkste dagen van het jaar ingaan. En u weet waarschijnlijk, deze drie dagen die worden volgens de kerk beschouwd als één doorlopende dag, één doorlopende viering. Dus als we vanavond naar de Heilige Mis gaan met Witte Donderdag, dan begint een mysterie dat pas eindigt met het feest van de paaswaken. Het is namelijk zo dat we vanavond gaan vieren, gaan herdenken dat Christus voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid met zijn apostelen de Heilige Mis viert. Maar die Heilige Mis die viert hij niet alleen maar aan de tafel van het laatste avondmaal. Nee, die Heilige Mis die gaat door tot aan zijn dood aan het kruis en tot het moment van zijn verrijzenis uit de dood. Dus de Heilige Mis, zoals wij hem vieren, is niet alleen het moment van het laatste avondmaal, maar is dat hele triduum als het ware samengepakt in één viering. We gaan er vandaag over spreken wat dat betekent, hoe dat precies zit. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik vandaag een wat uitgebreider gebed gaan bidden uit het katholieke gebedenboek. Een gebed wat een voorbereidingsgebed is op de Eucharistie. En het lijkt me heel mooi om vandaag wat meer de nadruk op het gebed te leggen en wat minder op praten, woorden, om zo echt biddend deze heilige dagen in te gaan. En voor dat gebed zullen we het eerst stilmaken van binnen. Het is een gebed overigens van de heilige Ambrosius. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus Christus, met eerbied en ontzag nader ik tot het altaar waaraan u mij in uw grote goedheid uitnodigt. Want ik ben een zondaar en ik kan niet steunen op eigen verdiensten. Maar ik vertrouw op uw barmhartigheid en liefde. Ik ben mij bewust van de vele zonden die mijn hart en mijn lichaam hebben beheerst en mijn leven hebben ontsierd. Ik heb niet verhinderd dat het kwaad zich meester maakte van mijn denken en spreken. Daarom, God van liefde, ontzagwekkende majesteit, kan ik in de ellende die mij benauwt steeds verlichting zoeken bij u, bron van barmhartigheid. In grote haast wend ik mij tot u om genezing. Tot u neem ik mijn toevlucht om bescherming te vinden. Voor u als rechter ben ik beducht, maar ik verlang ernaar u te ontmoeten als verlosser. Heer, ik maak voor u geen geheim van wat mij ontluistert en beschaamt. Ik ken mijn vele en grote zonden en daarom ben ik bevreesd, maar ik hoop op uw barmhartigheid die onbeperkt is. Zie daarom vol medelijden naar mij, Heer Jezus Christus, koning in eeuwigheid, God en mens, die gekruisigd is voor ons mensen. Gij zijt mijn hoop, verhoor mij, onuitsprekelijke bron van genade. Heb medelijden met mij bij al mijn ellende en zonde. Wees gegroet, slachtoffer voor onze verlossing, dat voor mij en alle mensen op het kruis is aangeboden. Wees gegroet, edel en kostbaar bloed, dat uit de wonden vloeit van mijn gekruisigde Heer Jezus Christus, om de gehele wereld te reinigen van zonde. Heer, laat uw aandacht uitgaan naar uw schepsel, dat gij met uw bloed hebt verlost. Het spijt mij oprecht dat ik gezondigd heb. Ik wil goedmaken wat ik heb misdaan. Genadige Vader, neem dan van mij weg alle ongerechtigheden en zonden, om rein naar geest en lichaam uw hoogheilige gave waardig te mogen ontvangen. En laat mij nu dan reeds proeven van uw lichaam en bloed, dat ik onwaardige wil nuttigen. Laat dit mij zalig zijn, als vergiffenis van mijn zonden en reiniging van alle ongerechtigheden, als verdrijving van slechte verlangens en herleving van goede bedoelingen, als heilzame aanzet tot uw welgevallige daden en ook als krachtige bescherming van ziel en lichaam tegen de heimelijke listen van mijn vijanden. Amen. Vrienden, na dit prachtige en indringende openingsgebed, geschreven door de heilige Ambrosius, willen we ons gaan richten op de viering die voor ons ligt vanavond, Witte Donderdag, maar ook de komende 2 dagen. U weet, met Witte Donderdag is er alleen maar de Eucharistie die hoort bij het feest van Witte Donderdag. Hè. Dus we hebben deze ochtend ook geen ochtendmis, omdat we vanavond gaan vieren dat Christus met zijn leerlingen aan tafel gaat zitten om daar het laatste avondmaal te vieren. En met dat laatste avondmaal opent hij de eerste mis die er ooit gevierd is. En zoals ik net al voor het gebed zei, deze mis die wordt niet afgerond aan het einde van het laatste avondmaal. Nee, die gaat door. We horen vanavond hoe in de kerk de klokken volop zullen luiden. De stemmigheid van de 40 dagen tijd die wordt doorbroken, want we gaan feest vieren. En we gaan natuurlijk een dubbel feest vieren vanavond. We vieren namelijk het moment waarop Christus zijn Eucharistie instelt en daarmee het belangrijkste teken nalaat dat hij had kunnen nalaten. Er wordt zelfs gezegd dat Christus naar de aarde is gekomen vooral om de Eucharistie in te stellen. Ja, laat dat maar eens even op u inwerken. Het is niet alleen dat hij naar de aarde is gekomen om de blijde boodschap te verkondigen en om de mensen te tonen door de wonderen dat hij inderdaad de Zoon van God is. Nee, hij is primair naar de aarde gekomen om zijn volk te verlossen door de instelling van de Eucharistie. Dat is namelijk de poort van het paradijs die wordt geopend. De heilige mis is de hemel op aarde. En tot de wederkomst van Jezus Christus is dat de enige poort waardoor we werkelijk tot God kunnen naderen. Dus zo groot is dat moment dat we vanavond vieren, die instelling van die Eucharistie, zo groot dat uiteindelijk ons hele geloof daarvan afhangt. En u weet, we vieren met Witte Donderdag 2 grote feesten, de instelling van de Eucharistie en ook de instelling van het priesterschap. We horen Christus vandaag in het hoge priesterlijke gebed tot zijn vader bidden: Vader, wijd hen u toe in de waarheid. En dan bidt hij natuurlijk voor zijn apostelen, wijd hen u toe. Dat betekent dat ze net zoals de gaven van het altaar, brood en wijn, die apart worden gehouden voor de goddelijke eredienst, zo worden deze apostelen apart gehouden van de mensengemeenschap om de eerste priesters van het nieuwe verbond te zijn. Dus we horen vandaag de eerste priesterwijding en de eerste heilige mis. En het is uiteraard geen toeval dat die 2 feesten op dezelfde dag worden gevierd, want zonder priesters bestaat er geen heilige mis. Dus die instelling van het priesterschap door Christus vandaag tijdens het laatste avondmaal staat volledig gelijk aan de instelling van de Eucharistie. Want zonder priesters geen heilige mis. Maar ook vice versa natuurlijk, zonder heilige mis geen priesters. Het hele priesterschap ontspruit aan het hart van Jezus Christus, waar morgen met Goede Vrijdag uiteindelijk natuurlijk het water en het bloed zal stromen. En dat zijn dan de genadetekenen van de sacramenten. Water voor het doopsel en bloed natuurlijk voor de Eucharistie. Dus dat priesterschap wordt geboren aan het altaar van het kruis. Uit het hart van Christus stroomt de Eucharistie, stroomt het bloed, het levensbloed van de kerk. En dat levensbloed is natuurlijk de bron van het priesterschap. Dus die 2 zijn innig met elkaar verbonden. Priester en altaar, priester en offer. En zoals ik al zei, niet alleen tijdens het laatste avondmaal wordt die heilige mis gevierd. Nee, die heilige mis, de eerste mis die Christus ooit heeft gevierd, duurt 3 dagen, zou je kunnen zeggen. Want in de heilige mis zit namelijk lijden, kruisdood, verlossing en verrijzenis. En dat betekent dus dat Christus vanavond die mis opent en dat het culminerende moment van die eerste heilige mis dus is het moment waarop Christus vrijwillig zijn leven aflegt aan het kruis. En dat moment zien we in elke heilige mis wereldwijd dagelijks terugkomen natuurlijk. We horen eerst de instellingswoorden: neemt en eet hiervan gij alle, neemt deze beker en drinkt hiervan. Die woorden die hij spreekt bij het laatste avondmaal. En vervolgens zien we hoe de priester het heilige brood, het eucharistische brood dat is veranderd in het lichaam van Jezus, hoe hij dat de lucht intilt. En die dat moment waarop de heilige hostie en de kelk met het bloed worden getoond aan de mensen, is het moment waarop Christus wordt omhoog geheven aan het kruis. Ja, dus op het moment dat we kijken naar de priester die de heilige hostie betekent letterlijk offer, een Latijnse woord, het moment dat de priester de hostie en het heilig bloed omhoog houdt, is het moment waarop we kijken naar Christus aan het kruis, die net als destijds Mozes de slang omhoog hield, hè, de bronzen slang aan de stok, het moment waarop onze verlossing wordt getoond. En het is met reden dat we de heilige mis vieren onder twee gedaanten, brood en wijn, lichaam en bloed. Omdat we natuurlijk aan het kruis zien, het altaar van het kruis, zien we dat het bloed uit het lichaam wegvloeit van Jezus Christus. Zijn hartslag, zijn levenssap, om het zo te noemen, wordt over het altaar uitgespreid, het altaar van het kruis, om uiteindelijk tot verlossing van de mensen door heel de wereld te gaan stromen. En vervolgens weten we dat een heilige mis ook de verrijzenis in zich draagt. Op het moment dat wij het lichaam en bloed van Christus ontvangen in de heilige communie, dan ontvangen we niet alleen maar het gestorven lichaam van Jezus Christus, nee, we ontvangen ook zijn verrezen lichaam. Dat betekent het verheerlijkte lichaam. En zoals in de begintijd van de kerk wel eens vaker door critici werd gezegd, wat zijn jullie voor rare mensen, christenen? Zijn jullie dan kannibalen? Jullie eten het lichaam van jullie meester. En we zouden inderdaad kannibalen zijn als we alleen maar een dood lichaam zouden eten, een mensenlichaam. Maar dat is niet zo. We nuttigen uiteindelijk het gestorven en verrezen lichaam, het verheerlijkte lichaam van de man die God en mens is. En zijn volledige goddelijkheid, zijn volledige menselijkheid, zijn ziel is aanwezig in dat verheerlijkte lichaam, in die heilige hostie. En daarom op het moment dat wij in de communie het lichaam en het bloed van de Heer ontvangen, dan ontvangen wij ook zijn opstanding, zijn verrijzenis uit de dood. En dat is belangrijk natuurlijk om te weten. Dus het is niet alleen maar een soort naspelen van het laatste avondmaal, een soort theatertje waarin we doen wat Jezus met zijn leerlingen deed. Nee, op het moment dat wij deelnemen aan de heilige mis, nemen we deel aan het offer aan het kruis. Wij staan aan de voet van het kruis, wij lijden met Christus mee en uiteindelijk drinken we uit zijn hart het verheerlijkte bloed. Het bloed dat uiteindelijk de enige weg is naar de hemel. En er wordt wel eens gevraagd van ja, hoe kan dat dan dat wij als gelovigen wel de heilige hostie ontvangen, maar niet uit de kelk mogen drinken? Ontvangen we dan maar een deel van Christus? Nee, de kerk leert dat op het moment dat je de heilige hostie ontvangt, dat je dan zowel het lichaam als het bloed van Christus ontvangt. En op het moment dat je uit de kelk drinkt, dan ontvang je ook zowel het lichaam als het bloed van Christus. Dus de heilige hostie ontvangen wil niet zeggen we ontvangen maar de helft van de Heer. Nee, we ontvangen de hele Heer. En dat is heel belangrijk om te weten, want dan kun je namelijk de vraag stellen, ja, waarom vieren we dan toch onder twee gedaanten die heilige mis? Waarom is niet alleen dat kostbaar bloed of dat heilig lichaam voldoende? Nou, de kerk zegt daarover, omdat op het moment dat we onder twee gedaanten de mis vieren, is de tekenwaarde groter. Dat betekent allereerst, Christus heeft het zo gewild, hij heeft het namelijk op die manier zelf ook met zijn leerlingen gevierd, het laatste avondmaal. Maar het is tegelijkertijd ook dus een verwijzing naar het feit dat hij zijn lichaam laat doorboren op het kruis en dat uit dat lichaam het bloed vloeit. Dus dat er een soort scheiding plaatsvindt tussen die twee. En we weten dat bij de Joden het geloof was dat in het bloed ook de levenskracht van een mens aanwezig was. Dus op het moment dat Christus zijn bloed laat vloeien, dan is dat de levenskracht die uit zijn lichaam wegdruppelt. En dat betekent dus dat die scheiding, hè, die twee gedaanten, brood en wijn, tegelijkertijd ook verwijzen naar zijn dood. Hè, dat moment van scheiding van lichaam en bloed, scheiding ook van lichaam en ziel. En we weten ook, en dat is wat we de komende dagen natuurlijk gaan vieren, dat op Stille Zaterdag de ziel van Jezus weliswaar zijn lichaam heeft verlaten. Zijn lichaam is echt dood. Dat is geen schijndood, maar een echte dood. Maar we weten dat zijn ziel nog doorgaat naar de onderwereld om daar het laatste stukje van zijn zending te voltooien. Namelijk de rechtvaardige zielen van het Oude Testament, om die mee te nemen naar de hemel. Die daar in een soort wachtkamer, zou je kunnen zeggen, wachten op de dag van de verlossing. We weten ook dat Christus dat tijdens zijn openbare leven ook heeft aangekondigd. Op een gegeven moment is hij natuurlijk in dispuut met de Joden. En dan worden de Joden boos omdat ze zeggen, bent u dan ouder dan Abraham? Want Jezus had gezegd, voor Abraham was, ben ik. En dan zegt Jezus die veelzeggende woorden dat Abraham juist met vreugde heeft uitgezien naar deze dag, de dag van de komst van de Messias. En dat betekent dus dat de ziel van Abraham zat te wachten in de onderwereld op de dag dat Christus zou komen om de poort naar de hemel weer te openen. De poort naar de hemel die was gesloten toen Adam en Eva uit de paradijstuin werden verjaagd. Dat verhaal dat we lezen, dat er een engel wordt geplaatst bij de poort van het paradijs met een vlammend zwaard. Dus Christus is gekomen om die poort weer te ontgrendelen, de sleutels in de deur van de poort naar de hemel te steken en de poort weer te openen, dus ook voor alle rechtvaardige zielen uit het Oude Testament. En tot slot zullen deze dagen natuurlijk uitmonden in die o zo vreugdevolle viering van de paaswaken. Waken, het woord zegt het al, we gaan waken bij het graf van Jezus. En hoewel we natuurlijk verdrietig zijn om zijn dood, en misschien zijn we ook wel verdrietig om al het lijden dat we zelf in ons eigen leven moeten doormaken, vaak ook veel stil lijden waar niemand weet van heeft, met dat lijden trekken we naar het graf. Het hele lijden, het kruis van ons eigen leven ook, nemen we mee naar die paaswaken, om uiteindelijk te ontdekken dat dat graf leeg is. Om uiteindelijk te ontdekken dat Christus waarlijk verrezen is. Wat een enorm grote hoop, ook voor ons eigen persoonlijke leven. Dat hoe zwaar het kruis ook kan wegen in ons leven, uiteindelijk eindigt dat kruis en mondt dat uit in de verrijzenis. En we zien dan ook dat in elke heilige mis uiteindelijk ook al dat Pinksteren van de Heer aanwezig is. Op het moment dat we namelijk aan het einde van de mis van de priester de opdracht krijgen om de wereld uit of de wereld over te gaan en daar de blijde boodschap te gaan verkondigen. Ite missa est, de mis is nu uit, maar het betekent ook missa, zending, net zoals missie. Ite missa est wil ook zeggen, u wordt nu uitgezonden zoals de apostelen ook werden uitgezonden met de verrezen Christus in je hart. Dus laat deze dagen van grote hoop zijn, ook voor uw persoonlijke leven. Ook voor die momenten waarop u denkt, ik trek het niet meer, de wereld is zo donker. Ik heb geen hoop, ik heb verdriet om dierbaren die ik ben verloren. Wat het ook mag zijn, God weet het. Neem het mee naar de berg van Calvarië. Leg het in het heilig hart van onze Verlosser en vraag aan Hem nieuw leven. Ik wens u alvast een heel zalig Pasen toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.